vanmorgen. Goedemorgen. Ja. Allemaal rustige liedjes. Ik hoop niet dat u in slaap bent gevallen. Ik heb wel ervaren dat je dan... Oh, mijn God, kan zijn dat je juist nieuwe energie krijgt, toch? Dat je weer nieuwe perspectieven krijgt. Yes, dankjewel Harm voor het leiden van de zangdienst. Erg fijn. Nou, goedemorgen. We zijn er weer. Leuk, goed om hier te zijn. Het hele plan was om met het hele gezin hier weer te zijn. Maar helaas kwam er toch weer eens een snottenbelletje tussendoor. Dus volgende keer echt. Hoop het wel. Vanochtend toch besloten om de vrouw en kinderen thuis te blijven. Maar het gaat goed met ze en jullie krijgen de hartelijke groeten. Mijn oudste is alweer bijna, die wordt in maart 5. Leuk joch. Die denkt dat hij alles weet. Weet ik, papa. Ja. Nou ja, ik weet het ook van mezelf. Toen ik 18 was, dacht ik dat ik ook alles wist. Weet je, die was 18 en dacht, nou, nu ben ik volwassen. Nou weet ik alles. Of nu ben ik getrouwd. Nu ben ik 34. Nu weet ik pas dat ik alles weet. Ja. Nou, een van de ouderen lacht. Ja, je bent nooit oud genoeg om te leren. En elke dag heeft zijn eigen uitdagingen weer. Met zijn eigen inzicht natuurlijk. En uitdaging. Dat is wat we allemaal nodig hebben, toch? We staan weer allemaal op een kruispunt. En nou, zojuist ook nog een gesprekje, ook door de omstandigheden, dat je weer stil wordt gezet. En ja, ik moet kiezen. En dat zit in grotere dingen, in carrière of voor sommigen nog een partner of een baan. En misschien heb je al heel lang een baan en dan moet je kijken, ja, wat wil God? We hebben voor elke dag weer een stuk wijsheid nodig. We hebben allemaal wijsheid nodig, tenminste ik wel. Ik heb twee kinderen en een vrouw, dus ik heb heel veel wijsheid nodig. Amen, hoor ik de vrouw zeggen. Okay. Ja, mijn vrouw ook, hè. Ja, dat is ook zo. Nou, jullie kennen het verhaal van Salomo, toch? Dat hij om wijsheid vraagt. Ik las laatst ook een verhaal dat er een man was en God zocht hem op in zijn droom. En die kreeg een beetje dezelfde vraag voorgesteld. Hè? Van, nou, vraag wat je wilt of wat je zo willen ontvangen en dan geef ik het je. En die arme man zei natuurlijk meteen, ja, een Ferrari. Toen Steven stil zei, nou, misschien wil je iets meer in mijn wil bidden. Hè? Ik geef je nog even de tijd. Dus die man ook duidelijk nadenken. En die zei, nou, God, één ding wat ik graag zou willen is om echt het diepste van een vrouw te begrijpen. En dat wanneer ze me, als ik vraag hoe ga, of als ze me doodzwijgt, weet je wel, wat ze dan denkt. Of als ze... Nou ja, in ieder geval het binnenste en het diepste gevoelens van een vrouw. En toen was het een hele tijd stil. En toen na een paar minuten zei God, dus wil je een gele of een rode Ferrari? Ik dacht, ja, misschien ben ik nu meer dan de helft van het publiek kwijt. Maar ik vond hem zelf erg grappig. Maar we hebben... Het punt kwam erop neer dat we hebben allemaal wijsheid nodig. Amen. En in de wereld wordt heel vaak over feiten en over wetenschap en gepraat. In de kerk praten we vaak over moraal, over wat is goed en fout. Maar beide zaken helpen niet zo heel veel in het maken van die alledaagse keuzes soms. Het is goed om te weten welke keuzes goed zijn en niet goed zijn. Of welke wetenschap. Met een auto kopen is het fijn om precies de wetenschap van de juiste auto te hebben. Maar voor de rest, als het gaat om een partner of een vriendinnetje. Of wat ik net ook zeg over je baan. Over alledaagse keuzes heb je toch wijsheid en inzicht nodig. De bekendste belofte eigenlijk die God ook geeft is... Als je erom vraagt, ga ik het je geven. En Jacobus 1 vers 5 zegt, het staat, als je vraagt om wijsheid, dan ga ik het je geven. Het is gewoon een straight-out belofte. Het punt is dat we vaak niet naar God gaan om wijsheid, maar op ons eigen inzicht vertrouwen. Ik ken ook een hele bekende spreuk over. Spreuk 3 vers 5, wie kent hem? Die moet bij mensen echt wel bekend zijn, hè? Vertrouw, Heer het... En ja, steun op je eigen inzicht niet. Ja, dan zal hij de weg van... ja, het ligt nog aan welke vertaling je dan hebt, maar ken hem in al uw wegen en dan zal hij de weg voor uw baan, of hij zal het pad vrijmaken of de baan effenen, om het zo te zeggen. Dan, maar dan moeten we naar God gaan. Het punt is dat we vaak niet naar God gaan, maar op onszelf of naar anderen of vertrouwen. En het is om een beetje fatsoenlijk het leven door te komen, heb je echt wel wijsheid en inzicht nodig. Ja, zonder een enorme rotzooi van je leven te maken, toch? We hebben dat erg nodig. Er is een uitspraak van Tim Keller en die zegt: de reden waarom je dat zieke, zinkende gevoel hebt over je leven is omdat je weet dat je in een situatie zit waar je niet de wijsheid hebt om het te overkomen. Nou, die kwam al even binnen. Is, we willen soms wel, maar we weten niet hoe. We zien soms het volmaakte. We zijn soms als, laat zei dat ook iemand, we zijn geschapen aan hem even, we kennen het volmaakte. En daar zitten we niet, en er zit een gat tussen. Maar we kennen het wel, en dat is heel frustrerend. En we willen daar zo graag komen, we weten soms niet hoe. We hebben gewoon wijsheid nodig. En we kunnen dingen doen die goed zijn, die feitelijk juist zijn, en dan toch bij het verkeerde einde zitten. Ik haalt elke preek wel aan, en het is nu al dik 11 jaar geleden dat ik in Zuid-Afrika was als zendeling. Nou, dat is iets goeds, dat is iets nobels, dat was ook waarheid. Maar er kwamen zoveel mensen die eigenlijk beschadigd waren door gelijk soorten initiatieven die wij deden. Terwijl wij van vol vuur stonden van ja, God is goed en we gaan en dit is het moment. En er kwamen eigenlijk best wel veel mensen die beschadigd waren. En waarom? Omdat ook mensen waren in al hun oprechtheid, in al hun goedheid waren ze dingen aan het doen, maar ze begrepen de context, de cultuur eigenlijk niet goed, de gebruiken niet. En daardoor kwam er schade, kwam er conflict en kwam er onbegrip. En leidde het in plaats van goedheid kwam er eigenlijk schade. Terwijl, het was zo jammer. En ik was ook hartstikke jong. En dan merk je, ik heb hier echt inzicht en wijsheid voor nodig. Om een cultuur, hele andere cultuur, nou noem ik Zuid-Afrika, die heeft tig culturen in zich weer. Maar om dat te doorgronden, om echt een connectie te maken met iemand zonder en om ergens te komen. Dan heb je wijsheid en inzicht nodig. Zo wil ik met u vanochtend naar die bekende spreuk gaan. Spreuken 3 vers 5. Hè. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Nou, die kennen we allemaal, denk ik. Laten we er gelijk maar naartoe gaan. Als u de Bijbel bij zich geeft, dan Spreuken 3. En het mooie is, in Spreuken 4 staat dan: het begin van wijsheid, als u het nog niet heeft, het begin van wijsheid is als je er naar zoekt. Dus laten we vanochtend, hoop ik met u mee op zoek gaan naar die wijsheid. En gelijk zeggende dat ik het niet in pacht heb. Dat ik net zo goed natuurlijk op zoek ben en op die weg ben. Maar ik hoop een stukje met u mee te lopen daarin. Ik wil op zoek gaan naar wijsheid, maar vooral zijn het natuurlijk momenten. Dat als je er nou op zoek gaat, dat is het begin van wijsheid. God is de bron van wijsheid als we bij hem komen. Nou, de sleutel van de hele preek heb ik al gegeven. Vertrouw niet op je eigen inzicht, maar vertrouw met heel je hart op God. Nou, dat was, amen, dat was hem. Maar ik wil ook kijken van, ja, het spreuk gaat natuurlijk over wijsheid en dwaasheid. Hè? Wat levert nou dwaasheid op en wat levert nou wijsheid op? En die momenten, want we krijgen ze allemaal. En het leven doet wat met je. En je kan er wijzer door worden. En je kan er ook zeker dwazer door worden. Laten we lezen en dan sla ik gewoon vers 5 over, want dat is die kennen we allemaal. Maar is wel waar het op neerkomt. Maar dan begin ik bij vers 9. En dat begint met: vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dan die vond ik het beste passen. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.
Welzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die inzicht verkrijgt. Want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomsten beter dan bewerkt goud. Zij is kostbaarder dan robijnen. Al jouw wensen zijn met haar in het niet te vergelijken. Lengte van dagen is in haar rechterhand. In haar linkerhand zijn rijkdom en eer. Haar wegen zijn lieflijke wegen. Al haar paden zijn vrede. Ze is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen. Wie haar vasthoudt, zijn gelukkig te prijzen. Amen. Echt, vooral die laatste versen zijn natuurlijk echt een loflied op de wijsheid. Dat de Bijbel stelt wijsheid zo centraal, dat dat zo goed is. Het is beter dan zilver, het is beter dan goud. Zelfs, die Ferrari die je kan bedenken, nee, zelfs dat valt in het niets. Wat ook maar je wensen zijn, het valt in het niets bij wijsheid. En het heeft enorme beloftes in de hand, van lengte van dagen, van oud worden, van rijkdom en eer. Het zijn lieflijke paden, je krijgt er vrede van. Nou, dat allemaal door een beetje wijsheid. Dus dat is mooi. Maar wat zijn die momenten dan? Hoe gaan we dan om? Hoe verkrijgen we die wijsheid? En ook, ja, dat lees je eigenlijk wel in de tekst. Of tenminste, dat heb ik eruit gehaald, laat ik het zo zeggen. En dat staat eigenlijk in die eerste. Vereer de Heer met je bezit en dan verwerp de vermaningen niet. Er zijn twee momenten waarop je eigenlijk wijsheid kan verkrijgen of aanzet. En dat is als het goed met je gaat, als je voorspoed krijgt. Als het heel goed, ja, hè, dat je voorspoed hebt. Of als er tegenslag is. Tegenspoed, is dat een woord? Tegenspoed? Ja, dus tegenspoed is een woord. Oké. Voorspoed en tegenspoed. Of tegenslag. Of als het allemaal niet lekker gaat. Want op dat soort momenten zijn ook de momenten waar je op keuzes maakt. Wanneer je ingrijpt. Wanneer je verder moet gaan. En wanneer je wijsheid krijgt of wanneer je dwaasheid krijgt. Als we er juist op reageren, dan worden we sterker. Ontvangen we meer inzicht over onszelf, over de wereld, in verbinding met anderen. En als we niet juist reageren, dan worden we dwaas. Worden we harder, bitter en vindt er verwijdering plaats. Van jezelf, in jezelf en met anderen. Nou, die twee grote alledaagse dingen is dat het goed gaat en niet goed gaat. Voorspoed laat het kwade in je hart zien. Voorspoed laat het kwade in je hart zien. En tegenslag of tegenspoed laat je afgoden zien. Ik ga het ook straks uitleggen. Maar dat zijn de twee dingen die ik ben tegengekomen. Voorspoed laat het kwade in je hart zien. En tegenspoed laat de afgoden in je leven zien. Ik wil eerst inzoomen in die voorspoed. Nou, wat hebben we onszelf verbaasd. Ik weet niet of u verbaasd was of misschien wel gesmuld van de afgelopen weken. En er komt zo hier en daar nog wat nieuws uit van onze BN'ers waar we zo tegenop keken. En dan schijnt er allemaal seksueel overschrijdend gedrag te zijn. Van appjes tot billen knijpen, tot dikke pics, tot aanranding en zelfs verkrachting. Ik weet niet of u verbaasd was. Misschien dat het juist bij deze mensen speelde. Het is eigenlijk wel algemeen bekend hoe rijker of hoe machtiger je bent. Dat er dan ook dingen gebeuren. Ik zeg ook dingen gebeuren. Nog steeds dingen gebeuren. En dan heb ik het nu even over Nederland. Maar dit is natuurlijk een fenomeen wat wereldwijd gebeurt. Eigenlijk weten we allemaal wel dat macht en voorspoed kwaad laat zien. Dat als alles goed gaat en je hebt veel succes en je weet rijkdommen en macht te begrijpen, dan denk je toch bij jezelf, nou, heb ik mooi gedaan. Toch, als iets goed gaat in je leven, dan denk je toch wel, halleluja, prijs Erno. Ja, heel eerlijk, toch? Ja, als iets goed gaat en het is fijn, dan denk je, nou, dat is mooi, dat heb ik goed gedaan. Dat heb ik goed gedaan. Dat is een automatische gedachte die komt. Het is ook goed, het geeft je zelfvertrouwen. Dan denk je, nou, ik ben succesvol hierin, het gaat goed, dit gaat lekker. De Bijbel waarschuwt voor die overmoed. Het maakt je op den duur overmoedig. In het geloof kan het ook voorkomen. Ik bid veel, ik geef veel, ik ga elke zondag naar de kerk. Ik ben voorbeeldig christen en mijn leven gaat goed en dat heb ik daaraan te danken. Amen. totdat soms de val komt. En hoe ga je er dan mee om? Gaat het naar dwaasheid? Of krijg je dan wijsheid? En u staat ook vast in een moment van uw leven dat het misschien heel goed gaat. Dat je ergens denkt, ja, dat heb ik goed gedaan. Of dat het niet zo goed gaat. En dat je denkt, God? Misschien ook wel jezelf. In het Nieuwe Testament lezen we ook dat Jezus over de Farizeeën praat in het algemeen. En hij zegt ook, die Farizeeën hebben op de stoel van Mozes plaatsgenomen. Ze staan in aanzien van het volk. Ze bepalen de regels. Ze hebben veel macht, zowel religieus als politiek. Een beetje de judges van een Voice misschien wel. En in Lucas 14 lezen we dan dat Jezus tegen de Farizeeën een gelijkenis geeft over een groot feest. Het is een bruiloftsfeest. En dan roept hij op om dan binnen te komen en dan niet op de beste stoel te gaan zitten. Maar om niet op de beste stoel te zitten. Want hij zegt, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, God zal hem verhogen. Nou, vernederen is klein maken. Dat klinkt heel vies bijna, of niet goed. Maar het is klein maken, maar ook het erkennen dat er een groter is. Dat er een beter is. Dat jij niet het summum bent. Het klein maken of verootmoedigen. En dit lezen we eigenlijk ook terug in Spreuken 3. Vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van je opbrengst. Het eerste wat je krijgt, of eigenlijk het beste van wat je hebt, is dat je dat ook weer weggeeft. Om jezelf eraan te herinneren en God ermee te eren. Om het eigenlijk aan God te geven. Zodat je erkent en weet waar het vandaan komt. En dat houdt je klein. Of dat maakt je nederig. Maar dan komt er een belofte. Want dan kan je denken, ja, dan ben ik een zielig iemand. Of als ik al mijn rijkdommen weggeef, dan blijf ik altijd arm. Dat is toch ook niet de bedoeling? Nee, maar de belofte van God is, als je dat gaat doen, als je je zegen weg gaat geven, gaat God je verhogen en zullen je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Nou, ik weet niet of u wel eens van de wijn heeft geproefd. Niet te veel, hoop ik. Maar wijn staat ook wel voor vreugde. Hè? Wijn, ja, dat rode of witte of rosé, ja. Champagne. Maar het staat voor vreugde. God gaat je vreugde geven. Een van de dingen is dat mensen vaak meer geld en macht willen. En nog meer geld en macht. En dan kijken we naar ze. En dan zeggen we soms wel, weet je, misschien ook wel lachen van ja, gelukkiger worden ze er niet van. Toch? Maar als je het weg gaat geven. Als je in een positie bent ook. We zijn allemaal in deze positie. Om weg te geven. Dan gaat God je verhogen. Dan gaat God je blijdschap geven. Vertrouw daar hem in, hem daarop. Yes. Het zijn eigenlijk twee testen. Hè? Die voorspoed en die tegenspoed. En ik zou bijna zeggen, je slaagt voor de test van rijkdom en voorspoed door nederig te zijn. Ook door het weg te geven. En daar word je niet per se arm voor. Nee, God gaat ook je schuren weer vullen met overvloed. Gaaf is dat. Nou, die tweede, bijna test eigenlijk, wil ik het daar benoemen, is tegenslag en teleurstelling. En voorspoed laat het kwade in je hart zien en tegenspoed laat je afgoden zien. Het is namelijk als iets tegenvalt. Het is vaak de verwachting die je hebt, of de verwachting die je hebt van een bepaalde situatie die zo tegenvalt. Dan is het eigenlijk de vraag, maar waar had je dan die verwachting ingestopt? Waar had je het van verwacht? We kunnen kijken naar je carrière, naar geld, naar rijkdom, naar liefde, naar een partner, of dingen die je niet hebt in het leven, in de wereld, waar je zo naar verlangt en naar wil grijpen. En dwaasheid is eigenlijk dat keer in keer wel verwachten uit de wereld. Ik hoop, als u misschien al een tijdje christen bent, dat je inmiddels door hebt en er een beetje om kan lachen. In de wereld is het niet te vinden. In wereldse zaken is het niet te vinden. Nieuwe auto, kleding, status kopen. Of naar de volgende relatie gaan waar je wel die liefde krijgt of wel die aandacht krijgt. Proberen die vervulling te krijgen, maar je krijgt het niet. Dat is echt de dwaasheid. Een andere reactie op tegenslag of op teleurstelling. En dat is ook heel populair, dat is het blamen. Ik weet niet, het beschuldigen van misschien wel jezelf, maar vooral ook voor andere mensen. Aan de maatschappij, aan racisme, aan je ex, aan je opvoeding, aan vrouwen, aan mannen. Nou, er is heel veel om de schuld aan te geven voor jouw positie. Het gevolg is dat je hard wordt, bitter wordt, je wordt in ieder geval erg negatief. En dan zegt de Spreuken, heb geen afkeer van zijn bestraffing. Mijn zoon verwerpt de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van mijn bestraffing. Ik ga straks wat dieper op in, maar ik wil dit er even uitlichten. Eigenlijk roept het om niet zelf medelijden te hebben of om er afschuw van te hebben van de nare dingen die in je leven komt. Ik weet wel eens dat als je vies eten krijgt of zo, dan schrijf je, ik wil bijna zeggen als mijn vrouw vies eten voor me neerzet, maar dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik kan heel goed koken. Als ik zelf kook en dan denk ik, laat maar. Weet je, dat schuif je weg. Iets wat je niet lekker vindt. Echt afschuw. Dat wil je wegduwen. En God zegt nou, als er nou tegenslag of harde momenten komen in je leven, schuif het nou niet weg. Verafschuw het niet. Nee, neem het tot je. Of kijk het, op zijn Rotterdamse zeggen, kijk het in de bek. Rotterdamse weet ik niet. Maar kijk het aan. Kijk het aan. Van wie, waarom doet het zoveel pijn? Van wie had ik nou wat precies verwacht? En dat bedoel ik met het laat je afgoden zien. Wie of wat naast Jezus heb je nou echt je hoop ingestopt? Dan mag je je hart weer toevertrouwen aan Hem. En ik noem dat eigenlijk dat je Jezus je de basis wordt van je emoties. Je emotionele basis. Ligt je emotionele basis in Jezus? Haal je nou uit Hem je vreugde, uit Hem je voldoening? Of zijn dat stiekem toch andere dingen geworden? Is Jezus jouw emotioneel centrum? Of andere zaken, mensen en relaties die zoveel invloed voor je hebben? Het klinkt allemaal hartstikke mooi, maar bij mezelf merk ik het ook. Ik ben heel gevoelig op als het niet zo lekker gaat met Jeanette. Dat is mijn vrouw voor de mensen die dat niet wisten. Dan ben ik daar heel gevoelig op. Trek ik erg slecht. En dan ga ik mijzelf daar ook weer aan afspiegelen. Dan ga ik ook negatief reageren. Dan voel ik me ook down. Dan kom je uiteindelijk in een soort negatieve spiraal terecht. Misschien herkent u het. Ik hoop het niet dat ik het alleen heb. En toen ook met de voorbereiding van deze week dacht ik, ja, hoe komt het nou? Hè? Als zij nou niet lekker gaan, dan ga ik soort van mee. Terwijl ik wil eigenlijk ook wel een steunpilaar zijn. Hoe komt dat nou? Dat ik me dan down voel? Eigenlijk puur omdat zij zich down voelt. Het komt omdat ik een verwachting van het huwelijk heb en van haar heb. Dat zij mij de vreugde, voldoening en de juiste dingen geeft. Nou, ik ben helemaal voorstander dat je een leuk huwelijk hebt en een goede relatie. Daar moet je zeker aan werken en dat is ook meestal zo. Maar wat voor mij misging is dat ik verwacht het zoveel van Jeanette. Dat is eigenlijk ook best wel oneerlijk van mij, misschien wel. Ondanks dat je op het huwelijk kan wijzen. Bij mezelf dacht ik, ja Heer, dat is een afgod. Dat is een valse hoop. Ik wil het van u verwachten. Ik wil mijn hart weer aan u vertrouwen. Want mijn hoop, mijn verwachting is in u. Ik wil dat mijn emotionele basis niet in Jeanette ligt. Oeh, zijn vrouw. Sorry. Ik kan het niet laten. Ik wil die stabiele rots, daar wil ik het uithalen. Mannen zijn net zo erg. Bij voorspoed denken we, wat ben ik toch geweldig. En bij tegenslag is er ook zo'n stem. En dat is, God houdt niet van mij. Toch, als het niet lekker gaat, is het toch die stiekem stem die zegt, God houdt niet van je. En daar moeten we ons tegen waken. En Harm zei het ook, ga proclameren. En ik denk dat het geestelijke gevaar, om maar zo te zeggen, van tegenspoed, hè, is dat God niet van je houdt, daar mag je voor waken. En ook proclameren en zeggen, nee, dat is niet waar, God houdt van mij. God is degene die beloftes geeft. Wij zijn degene die erop mogen vertrouwen. En dan mogen we staan op zijn woord. En als dan omstandigheden niet goed zijn, juist dan ga God prijzen dat hij goed is. Wanneer je pijn ervaart, ga God prijzen dat hij de genezer is. Wanneer je in conflict bent, ga God prijzen dat hij de vredevorst is. Ja, maar dat is toch tegenstrijdig of dat is ontkenning? Nee, dat is genezing. Dat is je hart weer rechtzetten. Het is eigenlijk als jodium op een wond. Ken je dat? Vroeger had ik het talent om heel onvoorzichtig te zijn. Ik zie het ook terug in mijn kinderen. Lekker onvoorzichtig. En ik had echt altijd een open knie. Ik weet niet wat het was, maar er was iets dat ik altijd mijn knie schaafde. En vooral op vakantie, en dan kon ik weer niet in het water, want dan lag mijn knie weer open. Oh, maar ook thuis, en dan rende ik natuurlijk huilend naar mijn moeder toe. Van, weer open. En dan liep mijn moeder weer naar boven en dan... Dat kastje staat er nog steeds, kwam het zo in. Het bovenste laadje ging dan open en dan kwam er zo'n vies, grijsachtig doosje uit met twee van die klipjes. En dan ging die klipjes omhoog. En dan kwam er zo'n bruin-geel tubetje uit, betadine, jodium, ja. En dan keken ze me heel lief aan en zeiden ze, dit kan even pijn doen. Dit kan even prikken. Ja, ja, ja. En dan deed ze er dan in. Ja, toch? Waarom doe je iemand nog meer pijn als hij al pijn heeft? Denk je dan als kind, toch? Ja, het is eigenlijk heel logisch. Is dat de wond niet gaat infecteren. Dat het niet gaat etteren. Dat er straks geen pus uitkomt en gaat ontsteken. En zo zie ik aanbidding en proclameren soms ook wel. Ondanks dat je omstandigheid zo is, wrijf je Gods jodium eigenlijk in je wond. Weet je wat, dan gaat het genezen. Dan gaat het goed komen. Dan gaat het niet etteren. Dan gaat het niet ontsteken. Dat is, ik wil niet zeggen, dat is de ware wijsheid. Maar dat is wel wijsheid. Spreek tot jezelf. Luister niet te veel naar jezelf. Spreek tot jezelf. Luister niet te veel naar jezelf. Ik hoop dat u die snapt, want die kan je heel anders interpreteren, maar als je hem niet snapt, kom even aanspreken. Maar luister gewoon niet te veel naar jezelf, maar spreek wel tot jezelf. Oké. Terug naar die tekst, want we hebben hem allemaal gelezen. En hij is gewoon lastig. En dat is ook vaak de reden waarom ik een preek heb. Omdat ik iets lastig of irritant vind. Of ik snap het niet, en dan ga ik erin. Mijn zoon, een berisping. Een vermaning, staat hier in deze vertaling. Of in het Engels wordt het discipline genoemd. Of kastijden, of een correctie. Van de Heer mag je nooit terzijde schuiven. Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. Want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon. Mijn vader kon niet nalaten om dit altijd te zeggen.
Wie men lief heeft, kastijdt men.
Ik ook zo'n vader gehad, of niet? Nee, ja? Oh, nou goed.
Wie men lief heeft, kastijdt men. Mijn papa, niet eerlijk. Wie men lief heeft, kastijdt men.
Nou ja, daar kan ik nog enigszins inkomen. Dat geloof ik ook wel. Ik heb nu kinderen en nu zie ik het ook goed. Kijk, berisping, dat is gewoon pijn, toch? Je brengt pijn in iemands leven om hem te corrigeren. En ik doe dat met enige regelmaat. Dan zet ik hem weer even op de gang. Dat vindt hij niet leuk. Hij is 4 jaar, dan gaat de wekker om 4 minuten en hij op het stoeltje zitten. Even rustig. Ja, ach. Maar waarom doe ik dat nou? Waarom doe ik dat nou? Om hem te pesten? Nee, omdat ik niet wil dat hij zo'n asociaal rotkind wordt, toch? Omdat ik wil dat het goed met hem gaat. Dat hij wil leert dat hij de juiste wegen gaat. En dan breng je soms pijn in het leven van een kind. Ja. Ik wil hem beschermen en behouden. Dat als hij liegt tegen mij, ik wil niet dat hij een leugenaar wordt. Of een sociaal kind. Die doet voor zijn eigen best wil. Ook al ziet hij dat vaak toch wel wat anders. Het probleem met deze tekst is, ik lees het ook door mijn bril. Ik lees het ook door mijn vaderbril. En heel eerlijk, ik breng niet altijd pijn in het leven van mijn kind, omdat ik hem wil beschermen en behouden. En dat ik hem op het goede pad wil brengen. Nee, ik breng heel vaak pijn in het leven van mijn kind, omdat het zo'n irritant rot snotaapje is. Hij irriteert me soms. Misschien is dit heel schokkend voor je dat zeg, maar ik hoop dat de meeste ouders denken, oh. Gelukkig. Gelukkig. Ja, toch? Heel eerlijk, ik neem gewoon soms wraak op hem. Omdat ik denk, ik kan je niet handelen. God, en in de Bijbel, berisping wordt nooit in relatie met zijn kinderen, wordt nooit bedoeld als wraak. Als vergelding. Het wordt altijd gebruikt om iemand op te bouwen. Om iemand beter te maken. Om iemand wijzer te maken. Dus dat God straft de natiën voor hun gedrag. Daar zit dat in. Maar in relatie tot zijn kinderen, God gebruikt nooit straf of moeilijke tijden om je even lekker onder de grond te stoppen. Om jou een ellendig leven te gunnen. Nee, in deze context is het altijd om je op te bouwen. Om je mooier te maken. Om je beter te maken. God is een perfecte vader. Gelukkig heeft hij die eigenschappen die ik dan heb niet. Kijk, we leven in een gebroken wereld. Dat weten we allemaal. We hoeven om ons heen te kijken of naar jezelf te kijken. Er gebeuren kwade dingen bij iedereen. En we mogen uitzien naar de dag dat God alles goed gaat maken. En wat een waanzinnige dag is dat. En ik kan me er gewoon naar uitdenken. Nou, Heer, dan is alles goed. Maar op dit moment mogen we en moeten we vertrouwen dat door onze liefdesrelatie die we met God mogen hebben, dat Hij het lijden gebruikt en al het lijden gebruikt om ons beter te maken, ons te heiligen en mooier, liefdevoller en vooral wijzer te maken. Bij sommige mensen, allemaal, bij alle die die lief heeft. Er is een heel epistel van C.S. Lewis over liefde en aardig vinden, zou ik maar zeggen. En dan zegt hij op een gegeven moment ook van, o Heer, laat mij, dat een gebed, zoals, o Heer, laat mij toch niks slechts overkomen. Eigenlijk ook een gebed is van, o Heer, hou maar niet van mij. En laat mij maar niks slechts overkomen. Nee, want een vader die echt om je geeft, die wil je behouden en die brengt soms pijn in je leven. Dan denk je, is het Oude Testament, in Hebreeën staat het ook, Hebreeën 12 vers 7. Er staat houd vol, het is ook een aanmoediging. In welke situatie je ook bent, houd vol. Het betreft hier immers ook een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals velen van u, dan bent u geen kinderen, dan bent u bastaards. Het is zelfs andersom, dat als er gewoon geen pijn is in je leven, houdt God wel van je. Dat is wel echte liefde. Laten we het even van de hele andere kant bekijken. Wat gebeurt er met kinderen die helemaal geen tegenslag kennen? En u moet er een paar kennen, want Nederland is het bij uitstek het land met de curlingouders, toch? Kennen we dat nog? De curlingouders. Ja, curling. Ja, ik zie van, ja, dat is zo'n term geworden door de populaire serie in Nederland, De Luizenmoeder. Curlingouders. Dus dat zijn, u kent curling, zo'n bal. En dan poetsen ze al het evenwicht, poetsen ze weg. Dat het één gladde mooie baan wordt tot waar je komen wil. Curlingouders. Die alle probleempjes, hobbeltjes en dingetjes wegvegen. Zodat alles een gladde mooie baan wordt tot het einde. Nou, Nederland heeft ook het hoogste gelukscijfer onder jongeren. Dus die zijn het meest tevreden over hun leven. Dat komt door de omstandigheden, door de infrastructuur. Ik weet niet of het ook in COVID is getest. Nederland heeft ook het cijfer van de meeste gang naar de psycholoog voor onder jonge volwassenen. Er is een heel duidelijk kantelpunt. Heel veel zijn niet voorbereid op het echte leven. Als er geen moeilijkheden in je leven zijn, wordt er erg weinig van je gehouden. God straft niet, wie God niet straft is geen kind. Is een buitenecht, is een bastaard. Is iemand waar je niks mee te maken wil hebben. En dan is natuurlijk de vraag, ja maar God, niet alle pijn, niet alle ellende toch? Komt van u wel, wat komt dan van u en wat komt dan niet van u? Geen idee. Maar we mogen wel vertrouwen dat in onze liefdesrelatie met hem, hij al het pijn, alle verdriet gebruikt om ons beter te maken, om ons wijzer te maken, om ons mooier te maken. Is God dan echt niet boos op mij? Zit er dan echt niet een stukje wraak in hem? Zijn liefde gaat 100% naar jou uit. Ja, hoe kan ik dan echt weten dat God van mij houdt en geen wraak op me neemt? Of ik doe toch best wel slechte dingen ook. Ik hoef alleen maar naar Jezus te kijken. Hij kwam in de wereld. Had hij correctie nodig? Berisping? Vermaning? Nee. Helemaal niets. En toch nam hij alles op hem, alle toren, wraak van God heeft hij op zich genomen. Hij heeft het zelf gedaan. Hij heeft de straf gedragen voor ons. Dat wij kunnen verweten en vertrouwen op God, ondanks dat we foute dingen doen. Heer, uw liefde gaat naar mij uit. Wat u doet in mijn leven, wat er gebeurt in mijn leven, u gaat het gebruiken om iets goeds uit te werken. Dat hij zoveel van je houdt en zo'n mooi kunstwerk bent. Wil hij aan jou werken en mogen we hem vertrouwen. Zodat we wijzer, mooier en beter worden. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Dan zal hij de weg voor je banen. Dan gaat hij je paden recht maken. Denk bij alles aan hem, bij alles wat je doet. Dan zal hij jouw paden recht maken. Ik hoop dat ik je echt heb bemoedigd met dit woord. Het is geen halleluja, eenzijdig verhaal. Ik wil juist twee kanten vertellen. En als het goed gaat met je leven en je denkt, nou, ik heb het toch mooi gedaan. Ik heb het toch leuk gedaan. Denk dan bij jezelf, wat kan ik delen? Of ik moet gaan delen. Wees niet bang, vertrouw op hem, hij gaat je verhogen. Dat is veel beter dan dat de wereld je gaat verhogen. Denk je dan, ik weet niet of het kan. Hij gaat je zegenen, ook financieel gezien. Als je op een punt staat dat je gebukt gaat, smeer jodium in je wond. Sta op. God houdt van je. Hij houdt zoveel van je.